Goedenavond allemaal, hartelijk welkom, jong en oud, weer een hele verscheidenheid aan mensen en dat is fijn, want op een gemeenteavond dan hopen we voor de gehele gemeente iets te kunnen bieden. En daarom is het mooi dat we zo'n grote groep mensen ook weer bijeen hebben, al heb ik het idee dat de jeugd misschien wel iets de overhand heeft, maar dat is ook belangrijk. Nogmaals, heel hartelijk welkom. Ik wil gaan lezen met jullie een gedeelte uit Hebreeën 1 en de eerste verse van Hebreeën 4. Ik wil er een paar dingen vooraf van zeggen. Want het boek Hebreeën is niet het eenvoudigste Bijbelboek. In dat boek gaat het over de Heer Jezus Christus als de grote hoge priester, die volmaakt werk heeft gedaan, in één keer, terwijl de vroegere hoge priesters elke keer opgevolgd moesten worden door anderen. Hij is ook het volmaakte offer geweest. En daarom presenteert Paulus hem hier als de Zoon van God. En waarschijnlijk zijn er in die tijd ook nog wel mensen geweest die Jezus Christus als mens hebben zien wandelen, hebben hem ontmoet hebben. Maar, zegt Paulus, hij is veel meer dan een mens. Hij is Gods zoon. Nou zouden die Hebreeën, die het Oude Testament kenden, nog kunnen denken, ja, maar de aartsvaders, daartegen zei de Heere ook, ik zal u tot een vader zijn. Mozes moest tegen Farao zeggen, laat mijn zoon, mijn eerstgeborene, trekken. Nee, zegt Paulus, deze is een heel andere zoon. Geen mensenkind zomaar. Hij is zelfs nog veel hoger dan de engelen. Dat gaat Paulus in vers 4 tot en met 14 heel uitvoerig aantonen. Wie is hij dan? Hij is ook veel belangrijker dan de profeten uit het Oude Testament, vers 1. Want hij is de schepper. Door Christus heeft God de wereld gemaakt. Denk ook maar aan Johannes 1. Alles wat gemaakt is, is door hem gemaakt, zegt Johannes. En in vers 2 zegt hij ook, hij is gesteld tot een erfgenaam. Ja, want Christus zal de grote koning zijn die zijn koninkrijk tot in eeuwigheid zal regeren. En dat kan alleen omdat hij nu volmaakt één is met de Vader. Als je Christus ziet, niet met je gewone ogen, maar door het geloof, dan zie je een afschijnsel van Gods heerlijkheid, van de heerlijkheid van de Vader. Dan zien we als het ware het beeld van God de Vader, door het geloof. En daar zullen we vanavond ook iets over gaan horen. En Christus is het die, nog steeds vers 3, ook de verlossing van de zonde, de reinigmaking heeft aangebracht. En die nu al aan de rechterhand van zijn Vader zit en straks voor eeuwig als koning zal regeren. En dan nog een paar versen van Hebreeën 2. Let op, zegt Paulus, laten we dan goed luisteren naar wat Christus ons geleerd heeft. Want als we dat niet doen, doen we onszelf grote schade. We zullen dit gedeelte lezen. God voortijds veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, welke hij gesteld heeft tot een erfgenaam van alles, door welke hij ook de wereld gemaakt heeft, de welke alzo hij is het afschijnsel van zijn heerlijkheid en het uitgedrukte beeld van zijn zelfstandigheid en alle dingen draagt door het woord zijner kracht, nadat hij de reinigmaking van onze zonde door zichzelf teweeggebracht heeft, is gezeten aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen, zoveel treffelijker geworden dan de engelen, als hij uitnemender naam boven hen geërfd heeft. Want Tot wie van de engelen heeft hij ooit gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En wederom, ik zal hem tot een vader zijn, en hij zal mij tot een zoon zijn. En als zij wederom de eerstgeborene inbrengt in de wereld, zegt hij, en dat alle engelen Gods hem aanbidden. En tot de engelen zegt hij wel, die zijn engelen maakt geesten en zijn dienaars een vlam van vuur. Maar tot de zoon zegt hij, uw troon, o God, is in alle eeuwigheid. De scepter van uw koninkrijk is een rechte scepter. Gij hebt rechtvaardigheid lief gehad en ongerechtigheid gehaat. Daarom heeft u, o God, uw God gezalfd met olie der vreugde boven uw medegenoten. En gij, Heere, hebt in den beginne de aarde gegrond en de hemelen zijn werken uwer handen. Deze zullen vergaan, maar gij blijft altijd. En zij zullen alle als een kleed verouden, en als een dekkleed zult gij ze ineenrollen en ze zullen veranderd worden. Maar gij zijt dezelfde, en uw jaren zullen niet ophouden. En tot welke van de engelen heeft hij ooit gezegd, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank van uw voeten? Zijn zij niet allen gedienstige geesten, die tot dienst uitgezonden worden, om dergene wil die de zaligheid beërven zullen? Daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen van ons gehoord is, opdat wij niet de enige tijd doorvloeien. Want indien het woord door de engelen gesproken vast is, en alle overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontvangen heeft, hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo grote zaligheid geen acht nemen, dewelke begonnen zijnde verkondigd te worden door de Heere, aan ons bevestigd is geworden van degene die hem gehoord hebben, God bovendien medegetuigende, door tekenen en wonderen en menigerlei krachten en bedelingen van de Heilige Geest naar zijn wil. Zullen we dan nu de Heere vragen om een zegen over deze avond? Heere God in de hemel, schepper en onderhouder van hemel en aarde, u zorgt ook voor ons en brengt ons vanavond in een gemeenteavond bij elkaar, met ouderen en vele jongeren. En we zijn begonnen met een gedeelte van uw woord, waarin Paulus wijst op die grote heerlijkheid van de Heer Jezus Christus, de zaligmaker van de wereld, zoals de Samaritanen hem noemden toen ze onderwijs hadden gekregen bij de bron in Sichem. O Heere, geef dat wij u zo ook mogen leren kennen als de zaligmaker van de wereld, maar meer nog als onze persoonlijke zaligmaker. Geef dat we daartoe mogen zien wie wij mensen zijn, schepselen die voor u de Heere niet kunnen bestaan. Maar doe ons ook zien hoe groot het wonder is dat uw Zoon naar deze aarde is gekomen om een volk zalig te maken dat verloren lag, om het evangelie van vrije genade te laten verkondigen tot op deze tijd toe, en wil ons die heerlijke zaligmaker leren kennen. En als de inleider van deze avond daar iets van hoopt te gaan vertellen over die heerlijkheid van Christus, o, wilt u dan onze harten openen om er iets van te mogen verstaan. Heere, gedenkt u de inleider Pieter A.V., geeft u hem alles wat nodig is en wilt u hem wijsheid en vrijmoedigheid schenken om het woord te voeren en ons te wijzen op die heerlijke en heilige koning van de kerk. Gedenkt u hem ook in de beantwoording van de vragen. En mogen we, Heere, hem ook aan u opdragen als werker bij de Jeugdbond, in al het werk dat voor onze jongeren gedaan wordt, als godsdienstdocent in het onderwijs. Heere, wilt u door de kracht van uw woord ook onze jongeren leiden tot bekering. En bouw uw kerk uit de jeugd van de gemeente, maar ga ook de ouderen niet voorbij. Zegen ons in deze avond, bewaar ons in alles waarvoor we te bewaren zijn. En geef zo een zegen hier en thuis bij degenen die meeluisteren. Dat bidden we u om, Jezus wil alleen. Amen. Laten we dan nu met elkaar gaan zingen, Psalm 45, het tweede vers. Gort, gort, o held, uw zwaard aan uw zijde, uw blinkend zwaard, zo scherp gewet ten strijde. Vertoon uw glans, vertoon uw majesteit. En wat er verder volgt, Psalm 45, vers 2.
Goedenavond, dank u wel voor de uitnodiging en welkom nogmaals. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Ik zie inderdaad heel veel jongeren, jongvolwassenen. Mooi, fijn dat jullie zijn gekomen om met mij na te denken over dat prachtige thema, de heerlijkheid van Christus. Dank ook voor de opening, de kernachtige opening, om samen met elkaar na te denken over iets van de heerlijkheid van Christus. Nou, dat ligt vanavond voor. Voordat ik daarover hoop te spreken, eerst even een vraag. Ik ben wel benieuwd, je mag je vinger wel opsteken, anders wordt het een beetje een soortje, denk ik. Maar wie is er wel eens bij het Gardameer geweest in Italië? Kijk, een aantal. Mooi is daar, hè? Rianne, mijn vrouw, en ik gingen daar afgelopen, vorig jaar, denk ik rond april, gingen we daar naartoe. En we waren daar ongeveer 10 dagen. En dan probeer je het Gardameer een beetje te verkennen. Dus je kunt aan de oostkant van het Gardameer kun je prachtig langs het water rijden. En als je dan helemaal naar het noorden rijdt, dan kun je daar de Monte Baldo, dan kun je helemaal omhoog, dan zie je het Gardameer van de bovenkant. Het ziet er prachtig uit. En wij zaten zelf aan de westkant, dus konden we wat sneller naar huis. En ook daar hebben we wat dingen verkend. Maar hoe je het Gardameer ook gaat bekijken, van welke kant je het Gardameer ook bekijkt, het is overal schitterend. Ik weet niet of dat ook uw of jouw ervaring is, als je daar bent geweest. En dan kom je natuurlijk terug thuis. En dan gaan mensen vragen stellen, hoe was dat daar? En dan ga je proberen daar iets over te vertellen. En hoe enthousiast je dat ook kunt doen, je kunt er altijd maar iets van zeggen. Nou, je laat je foto's zien. En je probeert zo het Gardameer een beetje levend te maken. Maar dat lukt niet. Onze woorden schieten tekort om iets van de natuur al duidelijk te maken. En ik denk dat je hem al wel een beetje aanvoelt. Zo wil ik vanavond ook met jullie nadenken over de heerlijkheid van Christus. Want we kunnen Christus vergelijken met een diamant die aan alle kanten zo prachtig helder geslepen is. En we kunnen steeds iets van die kanten bekijken. Maar kunnen we dan zeggen dat we alles hebben gezien? Nee, dat gaat niet. Christus is daar veel te heerlijk voor. Dus laten we met elkaar vanavond biddend graven in de Bijbel om samen iets van die prachtige diamant van Christus heerlijkheid te ontdekken. En dan kom ik straks op het eind van de avond nog wel weer terug bij het Gardameer. Ik wil de avond opdelen in 3 gedeelten. Ja, dat is nu eenmaal gebruikelijk hè, onder ons. 3 gedeelten. Het eerste gedeelte, dat heeft als hoofdthema Christus heerlijkheid. Waar hebben we het dan over? Christus heerlijkheid. Waar hebben we het dan over? En dan wil ik 6 punten noemen. Dus als je meeschrijft, dan weet je dat we het over 6 verschillende vlakjes van de diamant zullen proberen te gaan hebben. Dus Christus heerlijkheid, waar hebben we het over? En dan hoop ik 6 punten te noemen. En daarna, dat zal ook het grootste gedeelte van mijn bijdrage qua tijd kosten. En de laatste 2 punten zullen dan zijn niet gezien, vraagteken. Wat nu? Hoe komt het dat ik dat niet zie? En de derde, wel gezien. Hoe komt het dat ik dat wel heb gezien? Dus nog even 1 keer. Christus heerlijkheid, waar hebben we het over? 6 punten. Dan de tweede. Niet gezien, hoe komt dat? Wel gezien, hoe komt dat? Dus als eerste, Christus heerlijkheid. Daar gaan we het met elkaar over hebben in het eerste punt. Waar hebben we het dan over? 6 punten dus. Maar voordat ik daar iets over probeer te zeggen, wil ik nog 1 opmerking maken. Want de heerlijkheid van Christus, die kunnen we wel bewonderen. Ons hart kan er vreugde in scheppen, vreugde in vinden. We kunnen die heerlijkheid proeven, maar we kunnen die heerlijkheid niet begrijpen, niet vatten. Dus vanavond gaat het er niet om dat je op het eind van de avond naar me toe komt en zegt, ja, ik was het wel met je eens. Of dat je zegt tegen me van, ik vond het een mooie avond. Nee, vanavond gaat het erover dat we met elkaar iets van die heerlijkheid ervaren. Want die heerlijkheid wordt ervaren door het geloof. Gezien in Christus, niet met onze letterlijke ogen, maar die wordt ervaren in ons hart. En dat geeft een vrede en een vreugde. Daar kan de wereld niet tegenop. En dat heeft ook een schaduwkant. Want als je de heerlijkheid van Christus niet ziet, als je daar blind voor bent, dan ben je dus nog in de staat waarin je bent geboren. Dan ben je verloren. Onderweg naar de verlorenheid. Dus het gaat wel ergens over. En steeds bij die zes punten hoop ik één bijbeltekst te noemen. En daar zou ik dan wat over vertellen. Goed, het eerste punt waar ik dan met jullie over na wil denken. Het allereerste punt. Christus is heerlijk omdat hij zichzelf gaf. Christus is heerlijk omdat hij zichzelf gaf. En ik wil daar 1 Timotheus 2 vers 5 en 6 voor lezen. Want er is één God. Er is ook één middelaar van God en van de mensen. De mens Christus Jezus. Die zichzelf gegeven heeft tot een rantsoen voor allen. Zijnde een getuigenis te zijner tijd. Dus Christus gaf zichzelf. Die zichzelf gegeven heeft. We zijn allemaal opgevoed met dat er twee wegen zijn. Maar eigenlijk is dat maar de halve waarheid. Want feitelijk gezien is er maar één weg. Wij zijn bij God vandaan gegaan. En dat betekent dat er maar één weg is. En dat is de weg naar de verlorenheid. En het is alleen dankzij Christus, dankzij zijn gave van zichzelf, dat er een tweede weg is geopend. Denk er even over na voor jezelf. Stel je een leven voor zonder Christus, zonder dat hij er was. Dan kon je je leven vergelijken met dat je in je auto zit op een eenrichtingsweg naar een fataal ongeluk. En op die eenrichtingsweg is geen zijpad, niet links, niet rechts. Je hebt echt maar één richting en je weet precies waar je naartoe gaat. Als Christus er niet was geweest, was dat de toestand van u, van jou en van mij. Hoe zou ons leven er dan uitzien? Dan zou ons leven hopeloos zijn. Hulpeloos. Je zou geen toekomst hebben. Je zou verbitterd raken. Boos op God. Boos op de mensen om je heen. Want waar leef je feitelijk voor? Zo spreekt de Bijbel daar ook over. Mensen die zonder Christus leven, die hebben geen hoop. Hoe heerlijk is Christus dat hij zichzelf dan gaf. Dat had hij niet hoeven doen. Dat heeft hij zelf besloten om te doen. Hij gaf zichzelf zodat wij geen hopeloze eenrichtingsweg hoeven te volgen. Maar dat er twee wegen zijn. Dat er een mogelijkheid is om zalig te worden. Is Christus daarom niet heerlijk? Hij geeft zichzelf. Christus geeft zichzelf en daarom is hij heerlijk. Dat is het eerste wat ik tegen je wil zeggen. Jezus is heerlijk omdat hij de weg opent naar de Vader. Het tweede is: Christus is heerlijk omdat hij zich gewillig gaf uit liefde. Dat is het tweede punt. Hij is heerlijk omdat hij zich gewillig gaf uit liefde. Ik lees Romeinen 5, vers 8. Daar staat: maar God bevestigt zijn liefde jegens ten opzichte van ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. Die gewillige gave waar ik net iets over zei, hè, dat hij de weg opende. Die tweede weg, die weg niet naar de verlorenheid, maar die weg naar de zaligheid. Een eeuwige genieting van Christus. Een eeuwige genieting van God. Dat heeft Christus, en dat bedoel ik met eerbied, dat heeft Christus niet al schouderophalend gedaan. Dat heeft Christus niet gelaten in de zin van, nou als er dan niemand is, dan zal ik het maar doen. Nee, Christus deed dat uit liefde, uit bewogenheid, bij hemzelf vandaan. Christus was in de eeuwigheid, terwijl hij de heerlijkheid van zijn Vader had, bewogen met mensenkinderen. Bewogen om die weg van genade te openen, terug naar de Vader. En daarom is Christus zo heerlijk. En lees nog eens die tekst een keer goed. Of denk nog eens een keer met mij mee. Er staat: maar God bevestigt zijn liefde jegens ons. Dat Christus voor ons gestorven is. Als wij nog zondaars waren. Met andere woorden. Christus wacht niet totdat jij iets van liefde gaat ontwikkelen voor hem. Christus wacht er niet op totdat jij jezelf gaat bekeren. Christus wacht er niet op, nou vul maar in, totdat jij je Bijbel gaat lezen, totdat jij een keer serieus je knieën buigt. Christus is op zijn tijd, staat in vers 6 van Romeinen 5, voor de goddelozen, voor vijanden gestorven. Uit liefde. Ik kom daar straks nog op terug. Ik zie ook wat stelletjes zitten. Ook oude spellen zelfs. Wat was de reden dat je ooit bent gevallen voor de een of de ander? Misschien herinner je dat moment nog wel. Dat je elkaar voor de eerste keer ontmoette. Die glinstering in de ogen misschien. Of de manier waarop die praten met andere jongens. Je wist het gewoon, dat is hem. En gaandeweg ontwikkelde je liefde voor elkaar. Zo gaat dat als mensen elkaar vinden, elkaar lief gaan hebben. Maar de liefde van Christus, die is buiten onze orde. Die snappen wij niet. Waarom kwam Christus vanuit zijn hemel naar de aarde om zondaren, terwijl ze midden in hun zonde leven, een weg te laten banen naar de Vader? Dat snappen wij niet. Dat kunnen wij niet bevatten. Daarin is Christus zo heerlijk. Zijn liefde die blinkt hier. Zijn liefde schijnt hierin zo helder. Want hij gaat zijn weg als wij nog zondaars zijn. Stel nou voor dat jij op een feestje zou zitten en je zegt van, hé, waar hebben jullie elkaar ontmoet? En dat je zegt, ja, ik vond mijn man in de goot. Hij zag er niet uit. Hij was smerig. Vuil. Er was niets heerlijks aan. Hij had zijn hele leven vergooid. Er is niks van hem overgebleven. Ga je niet vertellen. Maar Christus' liefde blinkt juist zo heerlijk, omdat hij de zwartste zondaar opzoekt, de vuilste. Zijn liefde blinkt tegen de achtergrond van jou en mijn verlorenheid. En daarom hoeven we onszelf ook niet op te knappen. Want Christus weet precies hoe vuil jouw hart is. Hoe vast je zit aan welke zonde ook. Daarom is Christus zo heerlijk. Hij wacht niet op blijken van jouw liefde, jouw genegenheid. Nee, Christus komt op zijn tijd naar de aarde. John Owen, dat is een Puriteinse theoloog, die schrijft het als volgt. Ik ga het rustig lezen, want het is een heel mooi citaat. Hij staat: het was enkel, dat is de enige reden, oneindige goedheid van zijn eigen natuur en niets in of van ons dat hem, Jezus, tot zulk erbarmen en medelijden bewoog. Moet je over nadenken dat Christus in de eeuwige heerlijkheid denkt aan zo'n vuile zondaar als jij bent. Hij schrijft verderop: ook al wel is die liefde in het evangelie duidelijk geopenbaard, dan is die liefde nog niet te bevatten. We snappen daar niks van. Zo heerlijk, zo goed, zo genadig is Christus werkelijk. Het derde punt. Dus Christus is heerlijk omdat hij zichzelf gaf in liefde. Hij was gewillig om te lijden en te sterven. Zie je, ik bouw steeds iets verder uit die zin. Dus het begon met Christus is heerlijk omdat hij zichzelf gewillig gaf uit liefde. Of gewillig gaf. In de tweede was het gewillig uit liefde. En nu, hij geeft zichzelf in liefde gewillig om te lijden en te sterven. En ik lees uit Johannes 11, vers 17. Daar staat: daarom heeft mij de Vader lief, omdat ik mijn leven afleg, opdat ik het weer nemen zal. Niemand neemt het van mij. Niemand neemt het van mij. Niet de Joden. Niemand neemt het van mij, maar ik leg het van mijzelf af. Ik heb macht het af te leggen en ik heb macht het weer op te nemen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. Dus die gewillige liefde die Christus openbaarde toen hij kwam uit de hemelse heerlijkheid naar deze aarde, die zette Christus niet op de troon. Er was niet een heerlijke paleisvorm in gereedheid gebracht van waar hij de wereld ging besturen. Maar het kruis werd zijn troon. En de doornen werden zijn kroon. Hij werd uitgelachen, bespot, belasterd. Dat is de liefde van Christus. Om het weer recht te maken tussen God de Vader en dat volk wat hij zo lief heeft. En hij koos er niet alleen om te sterven aan het kruis, maar hij koos er ook voor om te lijden. Want ik zei lijden en sterven. En ik lees een stukje voor uit de catechismus. Daar staat: de ganse tijd dat Christus op aarde was, de ganse tijd zijns levens op aarde, maar in het bijzonder aan het einde van zijn leven, de toorn van God tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht gedragen heeft, opdat hij met zijn lijden als met het enige zoenoffer ons lichaam en onze zielen van de eeuwige verdoemenis verloste en ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierven. Met andere woorden, Christus' hele levensweg was één groot lijdensweg. Waar Christus ook kwam, werd hij geconfronteerd met de gevolgen van de zonde. Of dat nu was bij de nederige geboorte in de stal, of dat nu was bij de discipelen die hem, alhoewel zij hem lief hadden, niet begrepen wat hij deed. Of al was het dat ene moment dat hij bij zijn vriend kwam, Lazarus, toen hij was gestorven. Weten jullie wat er dan staat in de Bijbel? Dat Christus zeer ontroerd was, zeer bewogen zijnde. Christus' hele levensweg om uit liefde, uit ontferming, weten jullie nog, niet onverschillig, maar uit liefde die weg te gaan. Het was één grote lijdensweg en Christus wist dat volmaakt. Hoe goed is die meester dan? Die zo diep wil gaan voor zondaren. Er is geen heerlijkere meester dan deze Jezus Christus. En tenslotte zien we hem kruipen door de hof van Gethsemane als een worm en geen man. Al zijn heerlijkheid wierp hij van zich af. Dat is het vierde punt. Christus is heerlijk omdat hij zichzelf in liefde gewillig gaf om te lijden en sterven als God mens. Ik zeg het nog een keertje. Ten vierde is Christus heerlijk omdat hij zichzelf in liefde gewillig gaf om te lijden en te sterven als God mens. Ik lees Filippenzen 2 vers 7 tot en met 11. Daar staat: maar, en dat gaat over Christus, maar heeft zichzelf vernietigd. De gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende. En is de mens gelijk geworden. En in gedaante gevonden als een mens heeft hij zichzelf vernederd. Gehoorzaam geworden zijnde tot de dood. Ja, de dood van het kruis. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven welke boven alle naam is. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie van degene die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere zij tot heerlijkheid van God de Vader. Als we nu beseffen, dus we zijn steeds die heerlijkheid iets aan het uitbouwen. We beseffen ons nu dat Christus zich gewillig gaf, uit liefde, om te lijden en te sterven als God mens. Denk even met mij mee. Wat heeft dat betekend voor de Heer Jezus Christus? Wat is er in hem omgegaan toen hij op aarde was? Als we beseffen dat hij dit als God mens deed, dan stijgt onze achting voor dat grote offer wat hij heeft gebracht tot zo'n hoog niveau. Dat is onovertroffen. Christus is heerlijk omdat hij dat deed als God mens. Er is nog nooit een sterveling, dus een schepsel van God, zo nederig geweest als Jezus Christus. Nog nooit. Er is nog nooit één mens geweest die zo nederig was als God zelf. Want Jezus toont het beeld van God, ga ik straks nog over nadenken. Maar nagaan. God, jouw schepper, is nederig Hij vernietigt, dat wil zeggen, hij ontledigt zichzelf van alle heerlijkheid die hij had. Wat staat er ook alweer in Jesaja 53? Als wij hem aanzagen, zo had hij geen gedaante of heerlijkheid. Alles heeft hij afgelegd. Alles. Ja, hij bleef God en hij was ook echt mens. Maar niemand zag dat aan hem. Ja, zijn discipelen hebben het gezien. Maar veel mensen hebben hem ook verworpen. We lazen er net over. Hè? Hij draagt alle dingen door het woord van zijn kracht. Zo machtig is hij, zo groot is hij. Die macht heeft hij niet terzijde gelegd toen hij kwam naar de aarde. En hij laat zichzelf tegenspreken, vinden we in Hebreeën. Het tegenspreken van zondaars, dat verdraagt hij. Nou, moeders en vaders, hoeveel geduld hebben wij met onze kinderen? Hoeveel tegenspreken kunnen wij verdragen? Ik hoor het mezelf zeggen tegen mijn zoontje. Niet zo brutaal. Dat raakt ons. Dat raakt ons soms heel diep. Soms kunnen we zelfs boos worden. Zo spreek je niet tegen je moeder. Zo ga je niet om met je vader. Christus heeft de andere wang toegekeerd. Terwijl hij God was. En hij werd uitgelachen, bespot, belasterd door mensen die hij zelf had gemaakt. Wat is Christus heerlijk, hè? Wat is hij goed? Begrijp jij het nog? Dat hij dat heeft willen doen? Dat hij dat deed als God mens? Ik niet. Ten vijfde. Christus is heerlijk omdat hij zichzelf in liefde gewillig gaf om te lijden en te sterven als Godmens, om zo God bekend te maken. Om God bekend te maken. Want misschien heb je nu met mij meegedacht en denk je, ja, maar wacht even. Er zijn natuurlijk meerdere personen in het goddelijke wezen. Christus is misschien zo goed. Maar wie zegt mij dat God de Vader ook zo goed is? Misschien wil Christus mij wel vergeven. Maar als ik voor God de Vader kom dan. Dan niet. Dat is misvatting. Dat klopt niet. Christus is niet anders dan de Vader. Luister maar. Het is een vers wat we net hebben gelezen. Uit Hebreeën 1 vers 3. Dus je kunt in je programmaboekje meelezen. Er staat de welke. En dan gaat het dus over de Heer Jezus. De welke. Alzo hij is het afschijnsel van zijn heerlijkheid. Dus Christus is als het ware de zonnestralen van de zon die God is. Hij is het afschijnsel, de zonnestralen. En het uitgedrukte beeld van zijn zelfstandigheid. Met andere woorden, daar staat dat zelfstandige, dat duidt op het wezen, op wie God is. Hij is het uitgedrukte beeld daarvan. Dus hij drukt dat beeld van God helemaal uit. Wie Jezus ziet, ziet God. En alle dingen draagt door het woord van zijn kracht. Nadat hij de reinigmaking van onze zonden door zichzelf teweeg gebracht heeft, is gezeten aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemel. Op een ander moment vraagt een van de discipelen van de Heer Jezus, volgens mij is het Filippus, die zegt, toon ons de Vader. En dan hoor je het verdriet in de stem van Jezus, als hij zegt, hoe lang ben ik nu bij jullie? Wie mij heeft gezien, die heeft de Vader gezien. Christus handelt niet op eigen initiatief. Wat Christus doet, is precies wat er in God de Vader omgaat. Als Christus met mensen omgaat, als hij mensen opzoekt, als hij bukt om dat papje van slijk te maken en het te strijken op de ogen van die blinden, dan zien we daar Gods hart in beweging. Als er staat van Christus dat hij innerlijk met ontferming bewogen is over de scharen, omdat zij als schapen zijn zonder herder, dan spreekt daar Gods liefde. Christus handelt niet op zichzelf. Hij toont God in zijn wezen. Hij laat zien hoe God is. Hoe God in zijn diepste zijn is. Hoe zijn wezen is. In Colossense 1 vers 15 een prachtig bewijsplaats hiervoor staat dat Christus het beeld van de onzienlijke God is. Dus God kunnen wij niet zien, maar we zien het beeld van God door Jezus Christus. Dus dan kunnen we dit zeggen, als Christus zichzelf geeft in onpeilbare zondaarsliefde, als hij daar bloedend hangt aan het hout, dan toont hij daarmee de liefde van God de Vader. Dan laat hij zien hoe God werkelijk in zijn diepste zijn is. Nederig. Zijn hart stroomt over van liefde. En let wel, die liefde die is soeverein. God kiest ervoor om lief te hebben. God wil dat met heel zijn wezen. Net zoals Christus die grote taak van het middelaarschap niet al zuchtend heeft gedragen, zo wordt in Christus de liefde van God geopenbaard. Want waarom kwam Jezus Christus ook alweer op aarde? Want het was ook alweer een van de eerste aankondigingen. Ja, precies. Hij moet Jezus heten, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En dat is dan de zesde, het zesde punt wat we met elkaar willen bespreken. Want ten zesde is Christus heerlijk omdat hij zichzelf in liefde gewillig gaf om te lijden en sterven als Godmens. Zo Gods wezen, Gods eigenschap het openbaar. Om, met welk doel deed hij dat? Om zondaren zalig te maken. Ik hoorde laatst een prachtig voorbeeld hierbij. Het ging over een jongetje, misschien ken je het voorbeeld wel, wat een bootje had gemaakt. Hij had een bootje gemaakt en hij zou het op het water met een vriend samen gaan kijken of die bleef drijven. Nou, ze waren samen bezig en na verloop van tijd moet hij even naar de wc. Dus hij zegt, pas jij goed op dat bootje, want dat heb ik gemaakt. Ja, tuurlijk, we zijn vrienden, ik let er goed op. En je raadt het al, hij komt 5 of 10 minuten later terug. Bootje weg. Vrienden. Is hem ook gesmeerd. En een kind kan daar intens verdrietig over zijn toch. Als er iets weg is genomen wat van hem is. Ze gaat verdrietig naar huis. Dan spreekt zijn vriend erop aan. Maar ja, die weet ook niet waar het bootje is. En een poosje later komt hij tegen. Bij een tweedehandswinkel. Staat in de vitrine. 15 euro. Hij komt binnen en hij zegt tegen de eigenaar. Hey, wacht even, dat bootje is voor mij, heb ik zelf gemaakt. Ja? Dat zeggen ze allemaal. Je moet betalen. 15 euro. Dus dat jongetje gaat verdrietig naar huis, pakt zijn spaarpot, 15 euro, van zijn zakgeld gekregen. En die gaat naar de eigenaar van de winkel. En hij zegt, hier heb je 15 euro. Mag ik dat bootje hebben? En je snapt, met een grote grijns gaat hij naar huis. En hij zet dat bootje boven op zijn kamer. En zijn moeder komt aan en die vraagt, heb je je bootje weer? Ja, zegt hij. Ik heb het eerst gemaakt. Toen was ik het kwijtgeraakt. En nu heb ik het gekocht. Het is van mij. Dat is het grote doel waarom Christus is gekomen op de aarde. Om zondaren zalig te maken. Om goddelozen te redden van het eeuwige verderf. Dat is het grote doel van de heerlijkheid van Christus. Want in die heerlijkheid van Christus worden Gods deugden, Gods eigenschappen van rechtvaardigheid en van liefde worden maximaal geopenbaard. En dat is ook de enige heerlijkheid, de eeuwige heerlijkheid, waarin straks het hemelleven zal bestaan. Het aanschouwen van de liefde van Christus. En ik wil nog één ding daarbij zeggen. Ik heb het al twee keer gezegd, geloof ik. Die liefde van God, die is soeverein. Dus Christus, God, die kiest ervoor om lief te hebben. Hij hoefde dat niet te doen. Er was niemand die hem verplichtte. Nog sterker, hij had het niet eens nodig. Want God is in zichzelf vol zalig. Vol van geluk. Dus de enige reden waarom God zijn heerlijkheid, Christus zijn heerlijkheid heeft geopenbaard, is met het oog op zondaren. Daarom heeft Christus zijn heerlijkheid geopenbaard. Zijn liefde was gericht om zondige, vuile, jaloerse, onhebbelijke, trotse, ontevreden, verdoemelijke zondaren zalig te maken. En deze liefde van God, die is niet te bevatten, die is buiten onze orde, die kunnen we niet begrijpen. Die is zo heerlijk, die is zo groot. En daarom wil ik nu tot een voorlopige conclusie komen. En er valt hier, dat weet ik, oneindig veel meer over te zeggen. Daarom wil ik dit eerste gedeelte nu afsluiten door nog één keer samen te vatten waarin de heerlijkheid van Christus nu bestaat. En dan is de samenvatting zo. Christus is heerlijk omdat hij zichzelf in liefde gewillig gaf om te lijden en te sterven als Godmens, om zo het goddelijke wezen te openbaren met oog op het behoud van zondaren. Dan wil ik nu naar het tweede gedeelte. Niet gezien. Ik vraag me nu af, hè, als ik dit nu met jullie heb gedeeld, als we daar samen met elkaar over hebben nagedacht, of er iets in je hart, in de achterliggende, nou wat zou het zijn geweest, 30 minuten, iets is gaan branden. Iets van liefde in je hart is gekomen voor deze goede, heerlijke, volzalige zaligmaker. Of er iets begon te trekken bij de Heer Jezus vandaan. Dat vraag ik me zomaar af. Maar misschien zeg je wel, nee, dat heb ik niet zo ervaren. Nou, daar gaat dat tweede punt dan op in. Wat nu als je die heerlijkheid niet hebt gezien? Hoe komt het dan dat je geen heerlijkheid in de Heer Jezus ziet? Wat moet je doen? Nou, ik hoop wel dat je iets van die radeloosheid, iets van die hopeloosheid ook ervaart. Van inderdaad, nu zit ik met een probleem. Hoe kan het zijn dat ik die heerlijkheid niet zie? En dan wil ik eerst graag twee vrome antwoorden die je zou kunnen geven op die vraag, wil ik ontkrachten. Want het kan nu natuurlijk zijn dat je zegt, ja, wacht even, maar de Heilige Geest moet die heerlijkheid natuurlijk wel in mijn hart openbaren. Dat gaat zomaar niet. En tot die tijd, ja, kan ik gewoon doen waar ik zelf zin in heb. Ja, wie zo spreekt over het werk van de Heilige Geest, die heeft niet alleen een waardeloze opvatting over het werk van de Heilige Geest. Maar ik zou het nog scherper willen zeggen, die maakt ook God tot een leugenaar. Wat je eigenlijk zegt tegen de Heere God is, u liegt. Waarom? God heeft er geen behoefte aan, God heeft er geen lust in, dat goddelozen sterven. Dat wil God niet. God wil niet dat jij je uitleeft in zonde, totdat Hij jou bij je nekvel grijpt. Welke zonden staan er dan in de weg? Dat weet je vaak wel. Misschien zijn het heel concrete zonden. Van pornografie bijvoorbeeld. Een heel machtige zonde. Een krachtige zonde. Die je hart volmaakt. Of misschien is het wel de zonde van liefde, van aandacht. Van vriendinnen. Of vrienden. Dat je gaat om faam, werelds succes. Daar moet je je op richten. Daar moet je je van bekeren. En niet God de schuld geven van het feit dat jij zijn heerlijkheid nog niet hebt gezien. Dat is het eerste. Een andere vrome antwoord zou kunnen zijn, ja, maar ik heb zoveel zonden. Ik ben zo onoprecht. Als ik bid om vergeving, dan heb ik na 5 minuten weer een nieuwe zonde gedaan. En soms ben ik echt oprecht bezig om mezelf te bekeren, maar dan gebeurt er weer iets. Ja, weet je, laat de wet nu gewoon zijn werk doen in je leven. Het feit dat je je schuldig voelt, het feit dat je je onoprecht voelt, dat klopt. Maar God zoekt ook niet oprechte mensen. Maar God zoekt zondaren. Verloren zondaren. Dus twee vrome antwoorden wil ik ontkrachten. Maar hoe komt het dan wel dat jij de heerlijkheid van Christus niet kunt ontdekken? Nou, heel eerlijk, omdat jouw hart een verkeerde neiging heeft. Ons hart is sinds Genesis 3 compleet verkeerd in afstroom. En je moet die neiging, ik weet niet of je dat weet, de neiging moet je niet zien als, ja, onze eerste neiging is dit, maar als je dat een beetje herstelt, dan kunnen het wel een andere kant op gaan. Nee, neiging wordt verstaan in de Bijbel als zijnde de loop van water. Dus dat is helemaal uitgesleten, snap je wat ik bedoel? Een rivier gaat niet zomaar ineens een andere route kiezen. Nou, dat is de neiging van ons hart. Daarom zien wij de heerlijkheid van Christus niet. Ons hart is niet afgestemd op de verheerlijking van God. We zijn gericht op onszelf. Ten tweede is ons hart vervuld met aardse troep, om het maar even zo te noemen. Ik heb ooit een mooi voorbeeld gehoord. Er werd gezegd, ja, waarom vind je het soms moeilijk als puber om thuis te eten? Groente en zo. Maar als je eerst naar de McDonald's gaat en daarna ga je thuis eten, dan heb je geen trek meer. En zo is het ook met jouw hart. als je je hart vult met zonde, als je hart vult met deze aarde, dan is er geen plaats voor God. Als je vult je hart met de verkeerde dingen. Dat is de tweede reden waarom je geen heerlijkheid kunt ontdekken in Christus. En de derde reden is omdat je het geloof mist. Je mist geloof. Je koestert de Heer Jezus niet boven alles. Je probeert de Heer Jezus als het ware weg te drukken uit je leven. Soms voel je het in een dienst, maar dat gaat wel weer voorbij. Je koestert de wereld boven alles, maar Christus niet. Je wilt tot hem niet komen. En nu? Wat nu als je hart er zo aan toe is? Want zo zijn we geboren, hè? Jij en ik ook. Wij zien de heerlijkheid van God niet. Misschien heb je ook wel gedacht in mijn bijdrage van daarnet van ja, maar zo is het niet. Zo mooi kan het niet zijn. Vier raadgevingen die John Owen doet aan mensen die de heerlijkheid van Christus niet kunnen ontdekken. Vier. Ik ga er snel doorheen, want de tijd schiet ook op. Als eerste, bedenk de hopeloosheid van jouw bestaan. Sta eens even stil, jongens en meiden. En zeker als je al oud bent geworden. Sta eens even stil, hoe hopeloos jouw bestaan is zonder God. Je bevindt je nog steeds op die weg die je van nature bent ingeslagen naar de eeuwige verlorenheid. Zo hopeloos is jouw bestaan. Het is toch verschrikkelijk om te realiseren dat je onderweg bent naar de ondergang, terwijl God, terwijl Christus klopt op de deur van je hart en zegt, doe mij open, doe mij open. Dat is het eerste. Bedenk de hopeloosheid van jouw bestaan. De tweede. Vond vrij opvallend wat John Owen dan zegt. Hij zegt besluit, dus maak het besluit, dat kun je nu doen. Besluit dat het aanschouwen van de heerlijkheid van Christus het beste is van het hele leven. Besluit dat. Met andere woorden zegt John Owen, je moet je brein gebruiken, dat heeft de Heere God aan je gegeven. Besluit dat het zien van Christus het allerbeste is. Dat is de tweede raadgeving die John Owen doet. Dus bedenk je hopeloosheid, besluit dat het aanschouwen van Christus het hoogste voorrecht is. En als derde, wij kunnen de kracht van de heerlijkheid niet aan onszelf schenken. En ook niet aan anderen. Dus, zegt John Owen, zijn we gebonden aan de middelen. Bid zonder ophouden. Houd aan de troon der genade, totdat je barmhartigheid hebt gekregen. Lees het woord, herlees het woord. Zoek, klop. Volhard erin. Wees niet lui. Maar wees ijverig. En bekeer je. Want dat is de manier waarop de Heilige Geest werkt in het hart van goddeloze, vuile zondaren. En je snapt wel, dat is dan alsnog onverdiend, hè? Dat is niet omwille van ons Bijbellezen, ons bidden, ons. Noem maar op. En als laatste, wees pas tevreden als je de heerlijkheid van Christus hebt gezien. Wees nooit eerder tevreden. Stop niet. Houd aan. Grijp moed. Wie de Heere zoekt, die zal hem vinden. En het laatste punt dan. Wat nu als je hem wel hebt gezien? Wat nu? Nou, als je iets van die heerlijkheid van Christus hebt gezien, dan heb je dat enkel en alleen maar te danken aan de genade van God. Want er is niets in jouw hart wat naar hem zocht. Er was niets in jouw hart wat hem deed vinden. Er was niets in mijn hart, niets. Dus breng hem alleen alle lof en alle eer en alle dank toe. En zet jezelf nooit in het middelpunt. Het is enkel en alleen de soevereine genade van God dat je iets van die heerlijkheid mocht aanschouwen. Dat je iets van die heerlijkheid hebt gezien is echt alleen een gave van God. Wat hij heeft gedaan door de Heilige Geest. Om jouw dode hart levend te maken. En tegelijkertijd zeg je ongetwijfeld, als je iets van die heerlijkheid van Christus hebt gezien, dan zou je kunnen zeggen dat je op een bepaalde manier daaraan verslaafd bent geraakt. Het is niet de Dordtse leerregels die zeggen dat het zien van het aangezicht van God beter is dan het leven. En het verbergen ervan bitterder dan de dood. Je kunt niet zonder hem. Drie raadgevingen. Als eerste, alleen als je je voortdurend richt op de heerlijkheid van Christus. Alleen als je je voortdurend richt op de heerlijkheid van Christus. Alleen dan zul je hart met genade en liefde en vreugde en vrede vervuld blijven. Dus richt jezelf op hem. De Heere heeft je een nieuwe wil gegeven. Richt je met alle kracht die er is op hem. Ieder kind van God is ingeënt op de levende wijnstok. Ontvangt dus sappen bij Christus vandaan. Wie toch zijn best doet om uit die wijnstok te ontsnappen en zichzelf weer in het middelpunt te zetten, die doet zichzelf dus grote schade. Dus alleen voortdurende gerichtheid op de heerlijkheid van Christus zou je hart met genade vervullen. Ten tweede, in 2 Korinthe 3 vers 18 staat een hele, best moeilijke tekst. Lees die thuis maar eens terug. 2 Korinthe 3 vers 18. Maar er staat min of meer dat alleen het kijken naar de Heer Jezus Christus, het aanschouwen van hem, ons verandert. We worden hem gelijk door het zien op hem. Met andere woorden, daar hoef je niks voor te doen. Dat doet God als hij jouw geloof schenkt. Dus wilt u een vaster geloof? Wilt u meer vrede? Dan zult u moeten richten op Christus. En als laatste, de eeuwige heerlijkheid bestaat uit het zien van de Heer Jezus Christus. Niet een eeuwige kerkdienst. Niet altijd zingen. Maar wel Christus altijd in het middelpunt. En daarom maakt het zien van zijn heerlijkheid ons geschikt voor de hemel. Het maakt ons hemels gezind. En wie gericht is op de heerlijkheid van Christus, die is daarom ook hemels gezind. Wilt u kunnen sterven? Dan moet u zich richten op de Heer Jezus. Ik wil terugkomen op het begin van de avond, waar ik begon over het Gardameer. Weet jullie nog? Dat Gardameer wat van alle kanten weer op een nieuwe manier mooi en prachtig was. En ik heb met jullie geprobeerd om iets van die juweel, iets van die diamant van Christus heerlijkheid te bespreken. En wat ik op het begin van de avond ben vergeten te zeggen is dat ik hoop, en dat was ook mijn gebed in de voorbereiding van deze avond, is dat je iets van die heerlijkheid hebt gezien. Want weet je wat nogal wel eens gebeurt? Als er één vertelt over het vakantieadres van daar en daar, dan heb je nog wel eens dat er wordt gezegd, joh, daar gaan wij ook naartoe. Daar wil ik ook heen. En ik hoop dat dat de uitwerking is van deze avond. Dat als we het hebben over de heerlijkheid van Christus, dat deze avond ervoor heeft gezorgd dat je zegt, ja, dat wil ik ook leren kennen. Want dat schenkt de Heere uit genade alleen, door het geloof alleen en tot zijn eer alleen. Ik wil met jullie zingen. Psalm 35. En er is ook een collecte bij deze. We lezen zingen Psalm 35 vers 9 en 13. En daarna is het pauze. Ik heb wat vragen gekregen. En als er nog wat tijd over is, vind ik het ook prima als je nog een spontane vraag stelt. Doe dat gerust. De eerste vraag die is gesteld is: wanneer ziet een zondaar voor het eerst iets van Christus? Dus wanneer ziet een zondaar voor het eerst iets van Christus? Mooie vraag, kernachtige vraag denk ik. Ik ben zelf heel erg gevormd door dominee GWS Mulder. Die stond in mijn puberteit in Zoetermeer. En die legde dat altijd heel treffend uit, vond ik. Hij zei, als de Heer in je leven komt, dan komt de Heer in je leven met één druppel van zijn liefde. En God is liefde omwille van Jezus Christus, zijn Zoon. Dus ik zou zeggen, het leven begint met de Heer Jezus, door zijn liefdevolle ontferming. En realiseer me tegelijkertijd dat je dan misschien nog niet zo heel veel van Christus hebt gezien, en dat je misschien wel juist het meeste gaat inleven dat je zo zwart bent, dat je veel zonde hebt. Maar toch kan het ook zijn dat je een onverklaarbare liefde hebt gekregen tot de Heer Jezus. En dat heeft daarmee te maken dat God dat in het hart van een zondaar uitwerkt. Dus ik zou willen zeggen, op het begin van het geestelijke leven wordt iets gezien van Christus. Hoe kun je hem en zijn heerlijkheid leren zien? Na zoveel zonde in mijn leven. David bad, neem uw geest niet van mij. Of nu ik zo weet van zonde in mijn leven, hoe kan ik dan zijn heerlijkheid leren zien? Ja, wie tot God komt, die moet geloven dat hij is en een beloner is van degene die hem zoeken. Dus ik zou willen zeggen, hoe kun je leren om zijn heerlijkheid te zien? Weet je nog wat ik net zei over dat besluit wat je kunt nemen? Als je dat besluit neemt, en dat bedoel ik niet verkeerd, dat je die mogelijkheid zou hebben in jezelf. Hè? Dat werkt de Heilige Geest in ons hart. Maar ik lees dit zo dat als de Heere je laat zien hoe zwart je van nature bent, dan opent de Heer je hart voor je eigen verlorenheid. En besef ook dat dat alleen kan ten opzichte van de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus. Dus die tot God komt, die moet geloven dat hij is en een beloner is van degene die hem zoeken. Wees ervan overtuigd, want dat belooft de Heer overal in het evangelie. Dat is niet één keer. Lees zomaar eens de evangelie door. Dat de Heere in liefde en genade mensen die tot hem komen wil aannemen. Wil aannemen. En hoe kun je dan daar heerlijkheid in leren zien? Nou inderdaad, misschien wel het beste tegen de achtergrond van je eigen verlorenheid. Dus door te beseffen en dat ook tegen jezelf te zeggen van: Heere, ik kom tot u. U kent mijn hart nog veel beter dan dat ik dat zelf ken. U weet hoe zwart ik van de zonde ben, hoe vuil, dat ik uw genade niet waardig ben, dat ik mezelf dat ook niet waard kan maken. Maar Heere, wilt u dan mij iets van uw heerlijkheid laten zien, in de gewilligheid om mij zalig te maken, om mij de blik te openen op die heerlijkheid. En ik denk dat je je hart ook moet leren afstemmen op wat de heerlijkheid van God is. En die heerlijkheid van God die blijkt in zijn liefde en in zijn genade, in het redden van zondaren. Dus als je zonde in jezelf ontdekt, dan moet je je richten op de heerlijkheid van Christus in het redden ervan. Zo ontdek je zijn heerlijkheid. Eigenlijk zou ik deze vraag nog een keer, ik weet niet of je vrijmoedigheid hebt als je deze vraag hebt gesteld, om nog iets verder te verduidelijken. Dan, anders laat ik het hier even bij. Dus je kunt jezelf leren zien door de Heilige Geest. Door. Misschien is dat nog een concrete tip die ik kan geven. Ga zo eens de evangelie doorlezen. Wanneer toont de Heer Jezus zijn heerlijkheid? En schrijf dat voor jezelf eens uit. En zo zul je gaandeweg het lezen van de Bijbel, zul je ontdekken hoe de heerlijkheid van God wordt geopenbaard. Dus leren zien wil ook zeggen stapje voor stapje. Beetje bij beetje. Een volgende vraag. Christus is een gewillige God en heeft het behoud van zondaren op het oog. Heeft hij ook mijn behoud op het oog? En hoe weet ik dit? Wil God dat ik ook zalig word? De liefde van Christus, lees Johannes 3 vers 16, die is geopenbaard in Jezus Christus. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, niet in de verdoemenis terechtkomt. Heeft God het behoud van iedere zondaar op het oog? Ik denk dat je kunt zeggen dat de wil van God is. Dat alle zondaren zalig worden. Ik vind het heel ontroerend wat Charles Spurgeon schrijft over dat God niet wil dat enige zondaar verloren gaat, maar dat zij alle tot bekering komen. Dan schrijft hij: als God zich had gericht op een enkele zondaar, wat voor een hoop zou er dan zijn voor zijn kinderen? Welke hoop zou er dan zijn voor jou als individu? Gods liefde richt zich tot alle mensen. Tot op een zekere hoogte. Maar de weg, en dat wil ik er wel bij noemen, de weg waarin die liefde, dat behoud, wordt ervaren, is de weg van het geloof. Dus het feit dat de Heer ook jou nodigt om tot hem te komen, wil niet per se zeggen dat je ook zalig zult worden. Je hebt nodig om daadwerkelijk tot hem te gaan. Dus ja, God heeft jouw behoud op het oog. En in de weg van het geloof, door de werking van de Heilige Geest, zul je dat ook proeven, ervaren. Er wordt wel eens gezegd dat we moeten mediteren over Bijbelteksten en Bijbelgedeelten. Heeft u concrete tips hoe je dit kunt doen, hoe je dit kunt invullen? Heeft u 4 tips voor het zoeken, lezen van de Bijbel, voor als woorden woorden blijven en je hart er hard onder blijft? Ja, hoe kun je mediteren over het woord van de Heere God? Dat is een oefening. En mediteren wil denk ik niet zeggen dat je op een, dat zie je tegenwoordig veel, hè, op een yogamat gaat zitten en dan tot jezelf gaat komen. Nee, dat is precies niet wat het Bijbelse mediteren over Christus' heerlijkheid wil zeggen, over het woord van God. Dus hoe moeten we mediteren over een Bijbeltekst? Nou, weet je wat je gigantisch kan helpen, is dat je een Bijbeltekst, dus je leest, als je uit de Bijbel leest, lees je een groter gedeelte. En steeds op het moment dat je aan het lezen bent en je begrijpt een tekst niet, of je denkt, hé, dit is een mooie tekst, dan zet je een cirkeltje eromheen. En als je klaar bent met dat Bijbelgedeelte, dan ga je je cirkeltjes opzoeken en die schrijf je voor jezelf uit. Gewoon opschrijven. En die woorden, die ga je voor jezelf hardop uitspreken. Want alzo lief heeft God de wereld gehad. En daar ga je over nadenken. En dan schrijf je gewoon op wat er in je gedachten opkomt. De wereld. Liefde. God. Zo ga je langzaam maar zeker zo'n tekst aftellen. Ga je erover nadenken. En heel concreet, als je daar de stille tijd voor neemt, als je daar de rust voor neemt, neem dat mee naar je werk. Of naar je studie. Of wat je ook gaat doen op de dag. Lees het nog eens na. Richt je gedachten erop. Ik zag laatst een mooi preekfragment op de Evangelie Herald, hè, van een mevrouw die dementerend aan het worden was. Een godvrezende vrouw. En ze zei tegen haar predikant: weet je wat ik nou het ergste vind? Als ik de Here vergeet. Dat zou ik niet kunnen dragen. Dominee, wat moet ik nou doen? En die dominee gaf het advies aan die gelovige mevrouw om een bijbeltekst, ja, geloof ik, ik zal met u zijn, volgens mij was het die tekst, om die steeds op te schrijven als ze bang was dat ze de Heer zou vergeten. Dus die dominee komt na een week of drie terug en die vindt overal briefjes: ik zal met u zijn. Op de trap, keuken, bij de bank, overal. Nou, dat is mediteren bij het woord van God. Dus steeds je gedachten bepalen, die woorden van God indrinken, je gedachten richten op het woord van God. Maar wat nu als je dat aan het doen bent en het toch je hart maar niet lijkt te raken? Wat nu als je gewoon dezelfde blijft? Ja, ik zou zeggen, gewoon doorgaan. Want het is onmogelijk dat als je het woord van God leest en herleest en met verlangen leest, dat je hart blijft. Dat is onmogelijk. Want de Heilige Geest zegent die middelen. Dat heeft Hij zelf beloofd. Heel treffend schrijft John Owen in een boekje wat ik nu aan het bespreken ben op CGO. Dat het niet de onwilligheid van God is dat je dan uiteindelijk verloren gaat, maar de onwilligheid van jezelf om te blijven proberen is wat uitmaakt dat je verloren gaat. Met andere woorden, volhard erin. En troost jezelf en moedig jezelf aan met de rijke belofte van het woord van God, dat Hij die zoekt, die zal vinden. Er staat iets wat mij treft op dit blaadje. Volgende vraag, laatste vraag. Je geeft je leven aan Jezus. Verstandelijk? Uit verlangen? Daar kom ik even op terug straks. Maar elke keer voel je wel weer: ik ken Hem niet. Ik geloof niet. Wanneer kun je zekerheid krijgen? Dus je geeft je leven aan de Heer Jezus verstandelijk uit verlangen. Dat lijkt mij twee dingen die niet in overeenstemming met elkaar zijn te brengen, toch? Verstandelijk uit verlangen. Dus kennelijk verlang je ernaar om de Heer Jezus te leren kennen als je deze vraag stelt. Je verlangt ernaar om misschien wel meer van Hem te leren kennen, zodat je ook zekerheid mag ontvangen van je aandeel in de Heer Jezus Christus. Elke keer voel je weer: maar ik geloof toch niet. Nou, het kan wel zijn, en dat bedoel ik niet hard, het kan wel zijn dat op het moment dat je je richt op jouw geloof, als je je richt op jouw geven van jouw leven aan de Heer Jezus, ja, dat wordt heel moedeloos. Dan word je moedeloos van jezelf. Want dan sta jij toch een beetje voorop. En Dat is niet de bedoeling. Dus op het moment dat je hiermee worstelt, verstandelijk uit verlangen wil je je leven aan de Heer Jezus toewijden, dan zou ik dit advies willen geven, is let niet op jezelf. Let niet op jezelf. Maar let op de Heer Jezus. Zekerheid vind je niet in jezelf. Nooit. Nooit. Zekerheid vind je alleen in het offer wat Christus bracht tot verzoening van alle zonden. Dus nog een keertje, richt jezelf niet op jouw geloof, op jouw overgeven aan de Heer Jezus, maar richt je op de middelaar die zich gewillig, uit liefde, heeft gegeven tot verzoening van de zonde. En wie zo zijn hart afstemt op Christus, op zijn gave, die ontvangt zekerheid. Want dan gaat het niet meer over mijn geloof, dan gaat het over Christus. Die zijn volk doet delen in de zegen, in de eeuwige heerlijkheid. Dus richt jezelf op de Heer Jezus. En ik snap ook wel, misschien zeg je wel, ja, dat vind ik te makkelijk. Maar ja, hoe doe je dat dan? Nou, misschien is dat dichterbij dan je denkt als je die tips die ik net gaf om het mediteren dan specifiek te richten op de kruisverdiensten van de Heer Jezus Christus. Dus als je voelt, ik twijfel aan mezelf, ik twijfel of mijn geloof wel stand zal houden, dan denk ik aan Petrus, hè. Wat blijft er over van het geloof van Petrus? Hij zinkt door die golven heen. En hij zegt niet, en nou moet ik toch weer meer geloof ontvangen. Ik moet nu. Dan kijkt hij naar Christus. Heere, behoud mij. En dan staat er terstond. Dus op dat ogenblik grijpt Christus hem vast. En hij krijgt wel onderwijs. Waarom heb je gewankeld? Maar hij is toch behouden, die Petrus. Dus, zo zou ik willen zeggen. Richt je aandacht op de Heer Jezus. Dat waren de vragen die er zijn gesteld. Ik weet niet of er nu nog spontane vragen of vervolgvragen zijn. Maar anders lijkt het mij goed om... Moest u het nog aan jou geven, hè? Heb je deze nodig? Of?
Pieter, namens de commissie, maar ook denk ik alle luisteraars thuis en hier, hartelijk bedankt voor je woorden. Van tevoren bidden we altijd om een zegen, maar ik denk dat je de grootste zegen ons hebt laten zien. En onder Gods zegen kunnen we het ook voelen hebben gehoord vanavond. Namelijk dat we ons richten op Christus en op zijn heerlijkheid. Dat is de zegen. Hartelijk bedankt. Naast het digitale wil ik je ook dit graag overhandigen. Bedankt. Mensen, bedankt voor jullie aanwezigheid. Ook thuis. We hopen op 15 mei de volgende avond te hebben. Ik hoop dat jullie er ook weer allemaal zijn of meeluisteren. Dominee de Kok hoopt dan te spreken. Dominee de Kok uit Sint-Anderland hoopt dan te spreken over wanneer weet ik of God tot mij spreekt. Ik wil naast Pieter bedanken ook Oudeling van Luik voor de opening. Hartelijk bedankt. Onze cameraman, de heer Zuidijk vanavond. Kosters moet ik zeggen. En met Korma natuurlijk, maar ook degene die de boekentafel beheren. Ook straks staan ze er nog. Maurits en Monika, hartelijk bedankt voor straks het piano. En dan wil ik nu het woord geven weer aan Pieter of hij met ons wil eindigen.
Ja, nogmaals dank voor de uitnodiging. Het was genoegen was van mijn kant. Laten we met elkaar de Heere danken voor alles wat we hebben ontvangen.
Heere, grote, almachtige God, u die zo heerlijk bent en die heerlijkheid die u bij uzelf had, niet hoefde te delen met mensen. Zeker niet, Heere, toen mensen er vrijwillig voor kozen om bij u weg te gaan. Ja, Heere, wij hebben dat ook gedaan. Wij dwalen van u af, dagen zonder getal. Er is niemand van ons die kan zeggen dat hij vanuit zichzelf naar u zoekt en naar u verlangt. Heer, en toch heeft u vanuit die eeuwige heerlijkheid een plan uitgedacht om zondaren zalig te maken. Heer, wat blijkt daar uw goedheid? Wat schittert daar uw trouw en genade, uw onbegrijpelijke heerlijke liefde? Heer, wij bevatten dat niet. Wij kunnen dat alleen maar bewonderen. Wij danken u, Heer, voor de gave van uw Zoon en we bidden u, geef dat geen van ons verloren gaat. Geef dat geen van ons achterblijft. Wil uit genade, Heere, in ons hart wonen door de Heilige Geest. Doe dan niet, Heere, met onze zonde. Doe niet met ons naar onze zonde. Maar richt onze ogen op uw Zoon, die zichzelf heeft gegeven tot een rantsoen, tot een losprijs. Heere, mogen wij zo uw heerlijkheid ontdekken. Wilt u dat werken, Heere, zodat we ook met anderen mogen spreken over de goedheid van u. En dat ook anderen uit de gemeente of uit de regio, uit de omgeving, mogen worden getrokken tot uw wonderbare en heerlijke licht. Heere, u weet ook het zondige van deze avond. Het verkeerde, het tekort in deze avond, ook in wat we hebben gezegd. En wat we met elkaar hebben overdacht. Heere, dat we woorden hadden om uw heerlijkheid zo te schilderen. Zoals u bent. Geef ons dan veel verlangen om met u te zijn. Om allemaal gereed te zijn. Voor als dat grote moment aanbreekt en u komt op de wolken van de hemel. Wilt u ons ook persoonlijk gedenken, Heere, in alle taken die u aan ons geeft? Op het werk, in studie, als we nog jong zijn, op school of op andere plaatsen. Heere, u weet wat wij nodig hebben. U kent ook, Heere, het verlangen van ons hart. Om iets van u te delen, misschien met collega's. Wilt u ons daar moed en kracht voor geven? Geef dat ons hele leven mag worden afgestemd op u. Vergeef onze zonden, Heere. En wees ook met ons in de rest van deze avond, als er ook nog gezongen wordt. Geef dat het mag zijn tot eer van u. Zie onze dank aan, Heere, voor alles wat u gaf. En wilt u ons ook weer veilig thuis brengen. Wij bidden u al deze dingen. Niet omdat we dat verdienen, maar alleen om Jezus wil. Amen. We zingen nog met elkaar uit Psalm 111, vers 2 en 3... En daarna is er nog gelegenheid om met elkaar te zingen bij de piano. Dus maak daar gerust gebruik van. Psalm 111, vers 2 en 3.